De vorige keer hebben wij hier aangekeken tegen honderden namen van geslachtslijnen. Maar eigenlijk waren we er nog niet helemaal aan toe. En we nemen nu gewoon weer de draad op in Jeremia. Waar wij Jeremia hadden achtergelaten in Tachpenas, in Egypte. Want wij waren in het gedeelte vanaf vers 8 van Jeremia 43, waar wij in Tachpenas waren. En waar Jeremia de opdracht krijgt in vers 9, neem grote stenen in uw hand. Het idee is altijd in elke hand één. En verberg ze in de klei in de tichelover die bij de deur van Farao's huis te Tachpenes is voor de ogen der Joodse mannen. En bij Tichelover hebben we een tamelijk lang stilgestaan, omdat het feitelijk een tamelijk erkend verkeerde vertaling is. Het heeft wel iets met tichelen van doen, maar eigenlijk gaat het over een plaveisel. Dat wil zeggen tichelen, tegelen en niet een oven, dat hele woord staat er ook niet. Maar het woord wat er staat is Laban, Labana. Dat woord wat gebruikt werd in Genesis 11 voor het strijken van tichelen, één woord. Want Laban betekent, dat weet u, het wordt vertaald met wit bij gelegenheid, maar het betekent eigenlijk blank, glad, egaal. En vandaar tichelen strijken, glad strijken in hun vormen. Maar het woord wordt ook gebruikt voor een plaveisel. En zover ik mij herinner, er zijn nogal wat Nederlandse vertalingen in omloop waar het ook gewoon zo staat. Het plaveisel. De aardigheid is bovendien dat wij uit de geschiedenis weten dat sinds 1886, leuk, we hebben gehad over jaartallen. Sinds 1886 Flinders Petrie, de uitvinder ongeveer van, van de Egyptologie, de grote archeoloog, die heeft het spul daar opgegraven in de tijd. En inderdaad vonden ze een rechthoekig, lang, rechthoekig platform. Ik lees het hier uit het Engels, platform of brickwork. Close to the palace fort built at this spot by Psammetichus 1 en wanneer het nou was. And now called Kasser Bint el Yehudi. Dat wil zeggen voor het paleis van de farao feitelijk een gewoon een plein. Betegeld plein. En de tegenwoordige naam Kasser Bint el Yehudi, dat betekent het kasteel. Kasser. Kasteel. De Engelsen spreken het nog zo uit kassel. Castle. Of the Jew's daughter, van de dochter van Juda. Dan wel van de dochter van uit de Joden, van mijn part, zoiets. Zo heet het nog, tot in onze dagen. Dat is interessant voor de toeristen. Ik moet u toegeven, ik ben er nooit geweest, helaas. Ik heb hem gemist. Bij heel wat andere plaatsen geweest, toch wel in Egypte, maar die heb ik verzuimd. Ik wist het niet. Toen niet in elk geval. Maar de idee is dat het inderdaad dat tegelwerk is voor het paleis van de farao. Het voormalige paleis van de farao. En hier wordt het beschreven. En of die vertaling gecorrigeerd is sinds die tijd, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar het is plaveisel. En onder het plaveisel moest je die twee stenen verbergen. En dan zeggen, zo zegt de Heere der Heerscharen, vers 10, de God Israëls. Zie, ik zal henen zenden en Nebukadrezar, de koning van Babel, mijn knecht halen. En ik zal zijn troon zetten bovenop deze stenen die ik verborgen heb. Hij zal zijn schone tent daarover spannen. Zodat het idee is dat nee, ik moet niet zeggen het is het idee. Het is zelfs zo dat Flavius Josephus expliciet vermeldt dat Nebukadnezar, die inderdaad Egypte veroverde, toen hij in Tachpenas kwam, zijn tent daar heeft opgeslagen, op die plek voor het paleis. Of hij dat ook ontleend heeft dan misschien toch aan de profetie van Jeremia, Zo van staat dat is leuk om zo te zeggen. Zal wel zo geweest zijn. Ja, dat weten wij dus niet. Maar de locatie is dus vanouds bepaald niet onbekend. En tot vandaag bestaat het nog. Een plaveisel en misschien liggen die stenen er ook nog wel onder. Wie zal het zeggen? We weten het niet. Maar, wat, nou, maar de vraag, hier hebben we het over gehad, 4 weken geleden dan. Maar de vraag is waarom dat zo gebeurt. En verborgen stenen, ja, daar heb je als gedenkteken ook al niks aan, als je ze niet zien kunt. Het is een wat merkwaardig omgekeerd monument. Vroeger richtte Israël stenen op en stapelde ze op. En heel wat andere volkeren doen dat vandaag nog steeds. Gewoon stenen opstapelen. En wij doen het ook eigenlijk nog. Maar, zeker. Maar om nou stenen onder de grond te verbergen, dat is toch een wat ander verhaal. Is maar het plaveisel dan. Het idee van tichelen strijken en aan elkaar voegen en daarmee bouwen, sowieso kennen wij natuurlijk uit eerste plaats uit Babel, uit Genesis. Daar is de ellende met al die volkeren, zal ik maar zeggen, de verdeling van volkeren begonnen. Bij Nimrod. Daarna vinden we het strijken van tichelen en wat het maar was ook alweer. En het bouwen daarmee vinden wij in Egypte. Bij de slavernij in Egypte, namelijk van Israël, want dat was hun bezigheid. Het bakstenen maken, eigenlijk. En het wordt beschreven als beeld, in elk geval van religie. Want het egaliseren heet tegelijkertijd ook wit maken. En dingen vlak, egaal, dan wel wit maken. Dat spreekt altijd over dat men zelf probeert iets recht te breien. We zijn er toch ambachtelijk bezig, dus nou gaan we maar breien. Om zelf om te zoeken een eigen gerechtigheid op te richten. In de Bijbel wordt trouwens tegenover de tichelen, die men immers zelf maakt van klei, worden gesteld natuurstenen. En de Heer zegt nog bij gelegenheid tegen Israël: denk erom dat als je ooit een altaar onderbouwt, dat je dat niet maakt van tichelen. Maar alleen van steen, echte steen. En als je die niet hebt, dan maar gewoon van zand. Of wat er maar voorhand is. Maar je gaat niet tichelen maken. Om voor de hand liggende redenen. Want die tichelen maken en zo. Wij zeggen ook wel eens, het is een beeld van godsdienst. Je kunt ook zeggen, het is een beeld van de wet. Maar godsdienst is nou eenmaal per definitie wet. Dus het is hetzelfde. En maar meer in de breedte. Het is het eigenlijk gewoon een plaveisel of een stenen gebouw met al die stenen erbij, is het bouwen van één volk. Dat kennen we ook. Zij het dan dat we dat eigenlijk maar op 2 manieren vinden. Het ene is in Babel oorspronkelijk, want de bouw van die toren, van tichelen, is natuurlijk toch een uitbeelding van de bouw van één menselijke samenleving. Daar gaat het over in Genesis 11. Laat ons stichelen, strijken en wel doorbranden. Laat ons een toren bouwen om de mensheid bij elkaar te houden, zolang ze nog onder één taal waren, enzovoort. Ze wilden niet verspreid worden over de aarde. Ze wilden liefst op een kluitje bij elkaar wonen in één stad. Dat willen ze vandaag nog, de mensen. Maar. Het is in de Bijbel nooit zo best. Maar daar is de uitbeelding van, die ticheltjes netjes opstapelen en dan wordt het één geheel. En als je het zaakje plat neerlegt, dan heb je niet een bouwwerk, maar heb je een plaveisel. Maar de betekenis blijft hetzelfde. Het is het maken van één mooi geheel. En als je dan nog kunstzinnig bent en ontwikkeld, en wat is sophisticated in het Nederlands? Niet dat ik zo goed ben in het Engels, maar wat is het in het Nederlands? Het heeft iets met wijsheid te maken of zo. Met Sophie. Sophia. Maar weet ik niet. Maar Sophie, als men een beetje ontwikkeld is, dan maakt men niet zomaar een plaveisel. Maar dan maak je er nog een mooie mozaïek van.
Het is volgens mij gecompliceerd. Maar.
Ja, het is gecompliceerd. Ja. Maar je maakt er een mozaïek van. Dat bedoel ik ook, dat is gecompliceerd. Dat is niet zomaar bakstenen op een rijtje leggen. Om en om of iets dergelijks. Maar het is steentjes uitzoeken in kleuren en samenvoegen. En daar een mooie voorstelling van maken. Een hele oude. Hè? Het is kunstzinnig, ja, sophisticated, ontwikkeld, beschaafd. Dat zijn ook geen goede woorden trouwens, maar beschaafd. Dat doet nog zeer ook. Nee? Ja, nou goed. Maar zoiets, het is van oudsher de bezigheid van de mens... maar het is eigenlijk de uitdrukking van het maken van één samenleving, van één cultuur... waarbij alles netjes geregeld is en alles in elkaar grijpt enzovoorts. Het is voor sommigen het ideaal van de menselijke samenleving. En als het moeilijk wordt om de samenleving op te bouwen... dan gaat men het liefst maar uit van het idee dat alle mensen gelijk zijn. Net als alle bakstenen, zal ik maar zeggen, op die stapel. En welke je er ook afpakt, ze hebben dezelfde maat. Dus het is tamelijk eenvoudig om dat in samenhangende orde... te gebruiken, op te stapelen, dan wel plat neer te leggen enzovoorts. En u begrijpt dat men daar vandaag in onze dagen nog steeds mee bezig is. Want je moet er niet in denken dat al die stenen verschillend zijn... en je moet ze opstapelen, dan wordt het een zootje. Toch? Dan moet je maar afwachten wat ervan komt. Vandaar dat men het ideaal van elk mens en individu... heeft afgeschaft en ingeruild voor alle mensen gelijk. Dan moet het toch lukken. Het gaat nooit lukken, op geen enkele manier. En het is ook niet de bedoeling. Niet zo tenminste. En zeker niet zolang er tichelen zijn. Want de bedoeling was, en dat is de andere kant van het verhaal... er worden stenen bij elkaar gevoegd en aan elkaar gevoegd. Dat is het ambachtelijke woord ook, hè. De stenen worden aan elkaar gevoegd... en worden gebouwd, zoals u waarschijnlijk weet, tot een geestelijke tempel... tot een koninklijk priesterlijk volk, een heilig volk, een verkregen volk... een woonstede gods in de geest. We hebben het over de opbouw van de gemeente uit bijvoorbeeld 1 Petrus... dan wel uit Efeze 2, maar dat zijn geen tichelen. Dat zijn echte stenen, weet u wel. Nou goed... Dat plaveisel, wij komen in de Bijbel niet vaak op plaveisel tegen, moet ik u zeggen. Ik ben er ooit een tegengekomen, nog in het Oude Testament. En daar is het vertaald met het was op het dak. Want op het dak liggen daktegels, wij noemen het dakpannen, maar daktegels kan... Als je een plat dak hebt, dan leg je, wat leg je erop, rubberoid of zoiets. En dan leg je grind op of je legt de tegels op. En... Maar kennelijk deden ze dat vroeger, tegels erop. En op dat dak, op die tegels, greep Samuel zijn... wat greep hij ook alweer? Zijn kruik met olie. En zalfde Saul tot koning. Maar die wet waar Saul de uitbeelding van is... de eisende, dat is wat zijn naam betekent... dat is een verzameling geboden en regels om de samenleving te ordenen... En het plaveisel is daar de uitbeelding van. En jaren later kom je op een heel andere plek hetzelfde plaveisel tegen. Ik vind het altijd leuk om die dingen zo te zeggen. Is dat hetzelfde plaveisel? Ja, hetzelfde plaveisel. Maar toen was het Grieks inmiddels, toen heette het Lithostrotos. Want lithos, dat zijn weer stenen, weet u wel. Lithostrotos. En u weet toch wat daar gebeurde? Daar heeft men de Heer veroordeeld. Op een plaats Lithostrotos, daar brachten ze de Heer... en daar kwam hij voor het gerecht en daar werd hij veroordeeld. Dat was op het plaveisel. Ze wijzen het je nu nog aan. Daar ben ik wel geweest trouwens. Het wordt keurig in stand gehouden. Ik herinner me alleen nog dat er een laag plafond boven was. Want er is iets overheen gebouwd, maar het plaveisel wordt in stand gehouden... Voor ons, voor de toeristen. Maar het is er nog wel. En dat waren niet eens... Het waren geen tichelen trouwens. Lithos, dat waren stenen. Maar wel een plaveisel. In de zin van... Het is de uitbeelding van een wettig, geordende samenleving. En daarbinnen, bij de plaveisel, was geen plaats voor de Messias. In dat geval was het natuurlijk primair de uitbeelding van het Jodendom. Maar via het Jodendom natuurlijk gewoon voor heel de wereld. Want hij kwam niet alleen maar tot het zijn, hij kwam tot de wereld. En die heeft hem ook niet gekend. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Of het is wel februari, maar ik kan nog net zeggen, denk ik, er was voor hem geen plaats in de herberg. Waarbij de herberg dezelfde functie heeft als plaveisel. Ik bedoel, de wereld, de mensenwereld als zodanig. Kortom, zo'n plaveisel staat voor een keurig geordende en bij voorkeur, ik heb het nagevraagd aan een socialist, een voorkeur geniveleerde, want we hebben er tegenwoordig een mooi woord voor Labana, nivelleren, een mooie geniveleerde samenleving. Maar daar past de Messias niet in. En de aardigheid is dat je bent daar in Egypte en je bent weer bij tegels. Zo is het verhaal in Egypte begonnen met Israël. Het was uit Egypte verlost. Het is nu wat er van over is, althans dit beetje van Juda. Dat was teruggekeerd naar Egypte. Zoals trouwens ooit al eens een keer aangekondigd door Mozes in Deuteronomium 28, de laatste versen. Daar staat het. Dat ze terug zouden keren naar Egypte. Ooit, onder omstandigheden. Daar waren ze terug. En we vinden prompt weer die tichelen daar. Nou, die hebben we ook veel gezien trouwens in Egypte. Omdat er vroeger veel mee gebouwd werd. En langzamerhand lost zich dat weer op en wordt het weer gewoon klei. Dan kun je zo'n band, als het afgegraven hebben, zie je gewoon die stenen. Maar raak je het aan, is het gewoon, dan kun je het zo afkrabben, zal ik maar zeggen. Maar het is er nog, van duizenden jaren her. Maar goed, men komt hier terug in Egypte en daar is inderdaad zo'n plaveisel. En daaronder dat plaveisel worden die twee stenen verborgen. Kortom, er wordt iets verborgen onder het plaveisel en daarmee onder de oppervlakte, om zo te zeggen, van de wereld. Dat is het letterlijk zelfs, het is onder de aarde feitelijk, onder het oppervlak. Maar ik bedoelde zelfs onder het oppervlak van de samenleving als zodanig. En als je rondkijkt, zie je een plaveisel. Als je nu ook rondkijkt in de wereld, zie je plaveisel. Maar ergens daaronder, ergens daar, je moet wat zoeken. Maar ergens is er iets wat je aan de buitenkant zomaar niet ziet. Maar het is er wel. En het heeft iets van doen met die stenen. Grote stenen. Bovendien. En wat het betekent, ja, dat ergens in de wereld toch iets verborgen is, niet waar? En dat is de situatie tot nog toe van vandaag. En vraagt u nu, maar ik weet dat u dat vraagt, maar vraagt u nu, maar waar gaat het dan over? Wat is het dan verborgen? Ja, dan kom ik bij het andere deel van het verhaal, waar ik liever nog niet op inga, want ik wil graag eerst nog door hoofdstuk 44 en 45 heen, voor we het ding kunnen loslaten. Maar het verhaal is dat die Jeremia daar in Egypte bovendien nog een steen bij zich had. En die je niet verstopt heeft onder het plaveisel. Dat is het verhaal. Dat is in de Bijbel het verhaal van een steen. Ik ga er later wel uitgebreider op in, maar nu vind ik dat nergens voor nodig. Een steen die uitdrukking geeft aan het koningschap van Juda over Israël. En dat is in de Bijbel redelijk te volgen. Bovendien het erfrecht van Jacob, waarmee hij dus feitelijk koningschap moet je allemaal uitleggen tegenwoordig. Waarmee je dus feitelijk koningschap erfde van Abraham en van Isaac, want dat waren koningen. Althans van een koninklijke familie afkomstig. Misschien hebben we het er later wel eens over. Maar Jacob erfde dat en het eerste waar hij dan tegenop loopt. Nee, hij loopt er niet tegenop. Maar waar hij zich op te rusten legt dan, is een steen. En het is die plek, En op die steen en bij die steen, waarin hij in een droom zelfs een hele stapel stenen ziet, vertaald met ladder, hetgeen ik jammer vind, want bij ladder denk je of aan je panties, als je een vrouw bent. Of je denkt aan zo'n houten trap. Zo'n uitschuifbaar ding. Maar de term die gebruikt wordt, betekent niet ladder, het betekent gewoon stenen. Opgestapelde stenen. Van mijn part een stenen trap. Als die sophisticated was, was die van marmer, maar dat was die waarschijnlijk niet. Maar het was in een droom, dus het doet er verder niet zoveel toe. Die ladder, die trap, waarvan het opperste in de hemel reikte. Dat wil zeggen, hij lag op een steen en hij droomde over een steen die opschoof helemaal naar de hemel toe. En de engelen gods opklimmende en nederdalende op die trap enzovoorts. En bij die gelegenheid herhaalde de heer de bekende formule. Dat wil zeggen de bekende beloften die hij ook al gedaan had. Nou, eigenlijk aan Abraham. Aan Adam, wilde ik zeggen. Maar in ieder geval aan Abraham, menigmaal. En aan Sarah trouwens. En aan Isaac. En aan Rebecca trouwens. En nu aan Jacob, want Jacob was daar de erfgenaam van. En dat ging over dat volk. En over dat de Heer hem zou zegenen. En dat er uiteindelijk loopt het erop uit dat hij niet alleen tot vader van vele volken zou worden. In de lijn van Abraham. Maar bovendien dat volk een koninklijk en priesterlijk volk zou zijn. En dat het de naam Israël zou krijgen. Dat is weer een paar jaar later, dat weet ik. Maar de naam Israël zou krijgen in plaats van Jacob enzovoorts. Dat verhaal, dat begint met een steen. En later in de Bijbel lees je bij gelegenheid, niet altijd, maar je leest je bij gelegenheid, dat de koning gekroond wordt, staand op een pilaar of bij een pilaar of wat het maar is. Maar dat is gewoon een steen, een kroningsteen zoals we dat nou eenmaal kennen. Kortom, die steen die vind je in de Bijbel terug. En zo los vermeld vind je de steen ook wel eens vermeld. En bovendien, de grootste steen die ik uit het Oude Testament ken is eveneens uit een droom. Die van die van Nebukadnezar. Want die steen die vulde de hele aarde. Uiteindelijk. En daarvoor staat in het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Met andere woorden, die steen die het hele beeld van Nebukadnezar uit zijn droom vernietigt, staat net als al die onderdelen van het beeld voor een koninkrijk en dus voor een koning. Heeft iets met koningschap van doen? Heb je die nog? En het idee is dat Jeremia die steen van Bethel heeft meegenomen. Waarom niet? En dat die tot vandaag fungeert als de Coronation Stone in Groot-Brittannië. Misschien heb ik het daar nog eens over. Ik vind het niet zo belangrijk, maar het is een aardige, hoe moet je zeggen, het is een aardig attribuut waar hele verhalen over verteld worden, terwijl het in werkelijkheid natuurlijk toch nooit over zo'n steen gaat. Want wat maakt die steen nou uit? Wij geloven niet in toverij. Het verhaal over de steen is in werkelijkheid het verhaal over een koninklijk geslacht. Die moet er wel een beetje je hoofd bij houden, zal ik maar zeggen. Het gaat maar niet over zo'n ding. En dat het ding zo waardevol is omdat die staat voor een koninklijk huis. Niet als een reeks van koningen, maar gewoon als één huis, één ding. Onder de naam uiteindelijk van David. En hoeveel teksten wil die hebben waar de Heer spreekt over David, waar de profeten spreken over David, de naam van David gebruiken. En wij weten dat ze bedoelen niet David, want die was al lang dood, maar ze bedoelen de koning, de toenmalige koning uit het huis van David, of zelfs gewoon de Messias. De definitieve en laatste definitieve koning uit het huis van David. Maar het heet allemaal David. Heb je dat nog? Maar om mijn knecht Davids wil zal ik... En David, die weet er niks meer van, hoor. Die is al even tevoren overleden. Maar die zegt, omwille van mijn knecht David... Maar bedoeld is uiteraard het Davidische huis. Koningshuis. En kijk, daar gaat het hier dus over. Sowieso, even los weer van dat plaveisel en die stenen... waar we het werkelijk over hebben... En, want dat is de belangrijke aangelegenheid... waar we het werkelijk over hebben... is dat hier iets gebeurt wat niet kan... maar het gebeurt schijnbaar wel. Namelijk, er komt een eind aan het Davidische koningshuis... hier in Jeruzalem, in elk geval... Maar de Heer had gezegd, er komt geen eind aan dat Davidische koningshuis. Dat gaat constant door. Van geslacht op geslacht, van generatie op generatie. Dat is wat er staat, menigmaal. En het werd laatstelijk nog in Jeremia 33, meen ik, zelfs nog expliciet gezegd. Op een tijdstip waarop het wel erg opvallend is, zal ik maar zeggen. Omdat in die geschiedenis daar gebeurt nou net het tegenovergestelde tot op hier. En dat is de reden waarom wij gealarmeerd zijn bij het lezen, zoals hier in 43 vers 6, over des konings dochteren. Ik bedoel, dat huis wordt voortgezet, niet in Jeruzalem. Waar dan wel? En door wie? Ik bedoel, dat is een volstrekt legitieme Bijbelse vraag. De vraag wordt je gewoon voorgelegd. Zo zit het. Er komt geen eind aan, maar in Jeruzalem in ieder geval wel. Met andere woorden, het wordt voortgezet, maar ergens anders. Hoe kan het nou voortgezet worden als Zedekia geen zonen heeft? Want die zijn voor zijn ogen geslachtstaten. En Zedekia is gevangen gezet en in de gevangenis gebleven. Dus die lijn houdt daarop. Wat moet je dan nog? Nou ja, dan moeten alle belletjes gaan rinkelen als je leest over des konings dochteren in het gezelschap van Jeremia. En ze komen daar in Egypte aan. Daar gaat wat mee gebeuren dus. En hoeveel dochteren waren het?
Uiteindelijk één.
Kijk, dat weten we niet, want er staat er niet bij. Dat is makkelijk zat. Dat weten we niet, dat staat er niet bij. Maar het is ook wel een makkelijk antwoord. Er zijn er die zeggen drie. Ik vind er twee wat weinig. Drie kleine kleutertjes en zo. Die moeten, die hebben kwik, kwek en kwak. Of er zijn de jongen. Hoe heette de meisjes ook alweer? Nou ja, laat maar zitten. Drie. Als u mij vraagt twee. Denk ik. Denk ik maar zo. Niet dat ik even iets verder mee kom, maar... je mag dat toch vragen, je leest je Bijbel toch? Hoe kom ik bij twee? Op grond van het idee dat hij stenen moest nemen in uw hand. En de gangbare opvatting is, de gangbare lezing is, dat was in elke hand een steen. Nou, als dat zo is, had hij er twee. En ik denk dat ze de uitbeelding zijn van de erfdochters van het huis van Juda. Niet dat het wat uitmaakt verder. Maar je moet je gegevens lezen. Ik bedoel, die dingen die staan er niet voor niks. En als je daarna zegt, maar er staat niet dat het de twee waren, zeg ik, oké, dan niet. Dan, laat me zitten dan. Maar als je maar begrijpt dat we hier goed oppassen van wat gebeurt hier allemaal en we kijken rond. Wat gebeurt? Er wordt iets verborgen onder het plaveisel. Maar wij hebben al lang de indruk dat er iets verborgen gaat worden. Want dat huis van David, dat wordt verborgen. Op een of andere manier moet het verder gaan. En op dat verhaal is maar één vervolg, maar daar wilde ik het nou niet over hebben. Omdat het hier ook verder niet staat, maar daar heb ik het nog wel met u over. Daar is een vervolg op, alleen dat verhaal staat niet in de Bijbel. En mocht u nu al protesteren, dan zeg ik, zoek eens uit. Over 14 dagen ben ik hier weer, en anders zondag al. Zoek eens uit hoeveel van die geschiedenissen of die dingen in de Bijbel staan... waarvan het vervolg niet in de Bijbel staat, maar dat iedereen kent... omdat het gewoon bekend is, het staat in onze geschiedenisboeken. Wat is daar voor bijzonders aan? Mag dat niet meer? Ik roep altijd meteen... ik heb twee dingen die ik altijd meteen roep trouwens in dit verband. De ene is... De Heer Jezus kondigt de verwoesting van Jeruzalem aan... maar waar staat dan in de Bijbel dat het ook gebeurd is? Staat niet in de Bijbel, maar we weten het allemaal. We geven het zelfs een jaartal en we weten ook wie het gedaan heeft. Toch? Onder de Romeinen. Titus, jaar 70 van onze jaartelling. We hebben niet de minste moeite mee. Hoe weten we dat? Omdat dat in de geschiedenisboekjes terecht is gekomen. Maar iets moeilijker wordt het als je in Daniël 8 leest... over een geitenbok... en met een hoorn... die er nog breekt ook. En er komen vier horens voor in de plaats. En op een van die vier komt dan weer een kleine hoorn... die dan weer ontiegelijk groot wordt. En hoe weten we wat dat betekent? Staat niet in de Bijbel. Wel een opkomst van het... Ja, het wordt aangekondigd. Het Griekse Rijk staat er nog net bij. Javan, Griekenland. De vorst van Griekenland enzovoort. Maar voor de rest staat het niet in de Bijbel. En wie die vier zijn, weten we ook niet. Maar we weten het wel. Dat zijn het Didachen. Dat zijn Ptolemeus, Seleucus, Cassander. En hoe heet die andere ook allemaal weer. We weten dat precies. En ik heb het op school moeten leren. Van meneer Van Woerden. Die had groen haar, broeder. Ja. Maar ik vond nooit helemaal geplakt met... Wat zag er groen uit? Ja. Maar goed, en ik vond het bepaald niet interessant... maar dat vak heette Algemene Geschiedenis. En daar kwam je dus voorbij, die wereldrijken... en hoe dat gegaan is daar in het Midden-Oosten enzovoort. En wat zit met de Ptolemeeën en de Seleuciden enzovoort. Ik heb het op school gewoon moeten leren. Het was nog lager onderwijs ook. Serieus? Ik bedoel, maar je moet, als je dat niet weet, dan begrijp je van zo'n hoofdstuk niks. En nog moeilijker wordt het als je één keer bent in Daniël hoofdstuk 11. Want dan heb je nog het vervolg op het verhaal van Ptolemeën en Seleuciden. En Berenike en Ptolemeus nummer 3 en hoe die maar heet. En hoe ze elkaar vermoorden en naar het leven stonden en belasting wilden in. En toen hebben ze de belastinginspecteur hebben ze gedood en wat het maar was allemaal. Maar dat weet je niet als je de geschiedenis niet kent. Het staat wel in de Bijbel. Nou ja, enzovoort. En dat is met zoveel dingen zo. Normaal wordt er niet opgelet. Maar als je dan tegen dingen aanloopt die men liever niet horen wil... of waar men geen belang bij heeft... dan wordt er gezegd, ja, dat staat niet in de Bijbel. Ja, ik ben geneigd te zeggen... ja, maar het is niet in een hoek geschied. Het is, dat staat wel in de Bijbel. Ja, het is niet in een hoek geschied. Het is niet stiekem gebeurd. Het ligt bovenop... Nou ja. En dan vind je inderdaad ergens anders in de wereld, in Ierland dus, vind je de aankomst van een profeet met in ieder geval één zo'n prinses en dan nog iemand erbij, die er nog Baruch heet ook nog. En die, ja. En die komen eraan en dan wordt daar een troon gesticht en een koning gezalfd of uitgeroepen op een steen en wat het verhaal allemaal is. En dat is de basis van het hele Engelse verhaal, los van de Bijbel, de basis van het hele Britse verhaal over de Coronation Stone waar ze zo zuinig op zijn. En af en toe die ze van hot naar her slepen, maar waar ze zo zuinig op zijn. Los van of het de steen is die Jeremia daar gebracht heeft. Maar ze weten, iemand is dat ding daar komen brengen. Iemand nam hem mee. Inclusief een prinses enzovoorts. En zo is het gekomen. Dat is de oorsprong van het oudste koningshuis ter wereld. Tot vandaag. Waarna ik maar één ding kan zeggen. Namelijk kleurde plaatjes. Ik bedoel... 1 en 1 is 2. Ik bedoel, dat is wat studie is. Materiaal verzamelen. Dingen met elkaar vergelijken. Dingen bij elkaar optellen. Deduceren en wat het maar was. Dingen wegstrepen dus. Zo van, ja, maar dat kan helemaal niet. Dan weg. En als je het niet weet, laat je het liggen. Enzovoort. Dat is wat studie is. Materiaal verzamelen en proberen te komen tot de constructie van een these... Zo werkt het. En in dit geval heb je echt niet veel keus. Het verhaal is dus inderdaad dat via die dochters dat koningshuis van David verplaatst is ergens anders naartoe. De details daarvan, daar hebben we het later wel een keer over. Maar dat is wat die stenen onder het plaveisel uitbeelden. Dat wil zeggen, er wordt iets verborgen. Maar het gebeurt wel. En het heeft rechtstreeks van doen met het koningschap, want dit is het paleis van Farao. En het heeft van doen met die Nebukadnezar. En vergis je niet, was via Nebukadnezar dat een eind gemaakt zou worden aan Juda. Ik bedoel, aan het Tweestammenrijk. Daarmee aan het Davidische koningshuis daar ter plekke. En voor zover dat niet gelukt was, omdat er dan toch nog een deel ontsnapt was naar Egypte, had de Heer al gezegd, als je dat doet, dan stuur ik Nebukadnezar erachteraan om het werk af te maken. En daar gaat het hele volgende hoofdstuk nog over. Hier in Jeremia. En hij maakt het af en hij zet zijn tent over die overblijfselen, om zo te zeggen, die attributen van de Davidische troon. Maar niettemin, ze zijn er wel. Heb je dat nog? Nou goed, dat is waar het hier over gaat. Want Nebukadnezar, neem ik de draad hier weer op in vers 11... Nebukadnezar zal komen en Egypteland slaan. Heel lang heeft men gezegd dat het nooit gebeurd is. En waarom zegt men dat? Omdat men de autoriteit van de Bijbel niet gelooft. Al het andere wel. Dus het duurde lang voordat men dan in allerlei al de geschriften, dan wel kleitabletten, dan inscripties, of hoe dat maar heten mag. En wellicht moeten ze dan ook nog het een en ander opgraven. Oké, dat is ook allemaal gebeurd. En dan moeten ze uiteindelijk toch toegeven dat wat de Bijbel gezegd heeft, dat het inderdaad zo gebeurd is. Dat geldt voor een heleboel dingen. Per slot heeft men zelfs het Rijk van David en Salomo ontkend. Wat het meest komisch is, vind ik altijd. Want men kent wel een rijk van die omvang en die grootte uit diezelfde dagen, maar men heeft het anders genoemd. En nou is men het kwijt. Ik vind het grappig. U weet wel, dus naar je bril zoeken. Weet je, ik heb mijn bril toch gelaten. Die heb je dan in je hand, weet je wel. We kunnen het Rijk van Salomo niet vinden. Wat heb je dan wel? Ja, het Rijk van de Foeniciërs. Ja. Grappig zijn dat soort dingen, hè? En u weet wel, het Assyrische Rijk, nou ja, misschien, maar Nineveh heeft nooit bestaan. Dat is een vondst van de Bijbel zelf. Totdat iemand ging graven en die groef Nineveh op. Zodanig dat er geen twijfel over mogelijk is. Troje, al helemaal niet, want dat is uit de gedichten, uit de fictie van Homerus, van eeuwen voor Christus. Nooit bestaan. Dezelfde man die Nineveh opgroef, die groef Troje op, en men heeft er geen twijfel over, het was Troje. En men neemt het tot vandaag kwalijk dat hij dat een beetje op grove manier gedaan had. Maar ja, dat vind ik ook niet eerlijk, want er waren toen nog geen archeologen en er bestond zo'n vak nog niet. Je had alleen mensen die gingen graven. En hij deed dat. Achteraf zegt men nou dat hij het anders had moeten doen. En dat het een amateur was. Ja, hè. Maar hij heeft de hele wetenschappelijke wereld voor gek gezet. Toch? Want hij vond het terug. En zo enzovoorts. Dat is met zoveel dingen is dat zo gegaan. Vandaar dat ik niet al te veel respect heb voor de definitieve uitspraken van een wetenschappelijke of oudheidkundige wereld zelfs maar. Hè? Echt niet. Dit is wel gebeurd. Dat wil zeggen, Nebukadnezar is doorgetrokken naar Egypte. Hij schijnt er huis gehouden te hebben, orde op zaken gesteld te hebben, en toen is hij toch maar weer naar huis gegaan. Maar niettemin was dat voldoende om uit te voeren wat aangekondigd was al hiervoor, en wat in hoofdstuk 44 alsnog wordt aangekondigd. Dat wil zeggen, de uitroeiing van de Joden die ontkomen waren vanuit Jeruzalem en Judea en naar Egypte gevlucht waren. want dat komt hierna. Hij zal komen, vers 11 van 43, en Egypteland slaan. Wie ten dood, ten dode, en wie ter gevangenis, en wie ten zware. Hoe het komt, komt het, maar hij komt. Hij zal dit doen. Want, zegt de Heer, ik zal een vuur aansteken in de huizen der goden van Egypte, en hij zal ze verbranden en gevankelijk wegvoeren, en hij zal Egypteland aantrekken gelijk als een herder zijn kleed aantrekt, en hij zal vandaar uittrekken in vrede. Kortom, hij zal met gemak Egypte veroveren, maar ook weer verdwijnen. En hij zal de opgerichte beelden van Bet-Shemes, het welk in Egypteland is, verbreken, en hij zal de huizen der goden van Egypte met vuur verbranden. Bet-Shemes, Bet is huis, dat kan dus ook een stad zijn, een woonplaats. Bet en Shemes is de zon, dus dat is vervolgens, even snel vertalen in het Grieks, dan is het Heliopolis. Want Polis is een stad en Helios is de zon. Hebben we die nog? Zonnegod is trouwens altijd populair geweest in Egypte. Maar goed. Hij zal het verbreken. Hij zal de huizen der goden van Egypte met vuur verbranden. En dat heeft hij ook daadwerkelijk gedaan. Waarna nog een lang hoofdstuk volgt. Hoofdstuk 44 met maar één strekking. Wie er ook in Egypte terecht is gekomen. Men zal de dood vinden op een enkeling na. En op die enkeling na wil zeggen, je moet toch iemand hebben die het nog na kan vertellen. Dat hoort zo, hè? Dat is ook klassiek. En dat is ook wat er gebeurt en wat aangekondigd wordt. Hoofdstuk 44 vanaf vers 1. Het woord dat tot Jeremia geschiedde aan al de Joden die in Egypteland woonden, die te Migdol woonden en te Tachpanes en te Nof en in het land Patros. Kortom, er zijn heel wat Joden die zich gewoon daar gevestigd hebben. Ze hebben zich verdeeld, feitelijk, voor een belangrijk deel over het land. Want Migdol kennen wij nog uit, Exodus. Migdol ligt bij de Schelzee. Dat wil zeggen bij de Rode Zee, Schelzee of wat het maar is. Maar zoekt u het maar eens op een Bijbelse atlas, dan vindt u het wel. Het wordt beschreven in Exodus 14, vers 2. Tachpanas kennen we inmiddels. Dat wil zeggen, dat was het noordoosten van Egypte. In de buurt van Tanis. In het gebied ook waar het land Goshen lag en waaruit Israël afkomstig was. Dan heb je Nof. Dat is Memphis. Het Hebreeuwse naam voor Memphis. En Memphis, dat is Cairo. Dat wil zeggen, dat is een deel van het huidige Cairo. Cairo is een heel grote stad. Veel groter dan Memphis ooit was. Maar Memphis, dat was waar die piramiden waren bij de hoogvlakte van Gizeh. En tegenwoordig staan de piramides net buiten de bebouwing van Cairo. Net buiten de nieuwbouwwijk. Ze maken al die foto's van, dan zie je daar op de achtergrond, zie je de woestijn. Maar als je de andere kant gaat staan, dan zie je gewoon de huizen en de flats en wat het maar was. Dat is wel komisch, ja. Nog een paar jaar en die piramides staan midden in de nieuwbouwwijk van Cairo. Maar Nof is Memphis, namelijk ongeveer Cairo. Officieel heet dat dan al Midden-Egypte. En in Patros, dat is veel verder naar het zuiden. Men weet het niet helemaal zeker, maar men vermoedt dat Patros hetzelfde is als Thebe. Maar dan ben je al een paar honderd kilometer naar het zuiden toe. Langs de Nijl. Inderdaad, want Egypte van ouds is gewoon een langgestrekt gebied aan de beide oevers van de Nijl waar men woonde. De rest was in de praktijk woestijn. Behalve in het noorden, dat heet dan Neder-Egypte, omdat het Laag-Egypte is. Want daar verdeelt de Nijl zich officieel in zeven armen. Dus die driehoek daarbovenin, die was dan in de breedte bewoond. Maar vooruit maar. Het wordt als twee rijken beschouwd van Alsace zelfs. Maar die Joden die zich dus verspreid hadden min of meer... en zich gevestigd hadden in Egypte... aan hen geschiedde het woord des Heren. Aan al de Joden. En het woord is vers 2... Alzo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls... Gij hebt gezien al het kwaad dat ik gebracht heb over Jeruzalem... en over alle steden van Juda. En ziet, zij zijn een woestheid te deze dagen... en niemand woont daarin. Dat is wat woestheid betekent. Niemand woont daarin. Moet je ook onthouden, hè? Als de aarde woestheid is, betekent het dat er niemand in woont. Dat is al zo in Genesis 1, vers 2. Maar vooruit, hè. U weet wel, woestheid en ledigheid. Ja. Niemand woont erin. Vanwege hun boosheid die zij gedaan hebben om mij te tergen... gaande om te roken en andere goden te dienen. Dat en hoort er niet bij, gelukkig. Want het gaat niet over roken, maar het gaat over het dienen van andere goden... De rokers onder ons hebben het al lang begrepen natuurlijk. Maar. Om andere goden te dienen, via altaren, offers brengen, roken dus. Die zij niet kenden, zijn nog uw vaders. En ik heb tot u gezonden al mijn knechten, de profeten, vroeg opzijnde. Dat is de uitdrukking die we geloof ik ook al eerder tegenkwamen. En het heeft gewoon de betekenis van attent zijn, vroeg opzijnde. Attent zijn, altijd meteen erbij wezen. Weer het en gewaarschuwd, meteen. En zendende, dat wil zeggen profeten of boodschappers zendende... om te zeggen, doe toch deze gruwelijke zaak niet, die ik haat. Maar zij hebben niet gehoord, nog hun oor geneigd... om zich van hun boosheid te bekeren, dat zij andere goden niet roken. Daarom is mijn grimmigheid en mijn toorn uitgestort en heeft gebrand in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem, zodat zij tot eenzaamheid en tot verwoesting geworden zijn, gelijk het is te deze dagen. Achteraf wordt hen alsnog verteld. En met alsnog bedoel ik vooral alsnog. Dat wil zeggen, het was hen verteld op voorhand en nu nadat het gebeurd is... worden dan alsnog verteld hoe het zo gegaan is. Dat is de reden. En nu zo zegt de Heer, vers 7, de God der Heerscharen. Ik roep altijd, als je leest over de God der Heerscharen, dan ben je in het buitenland. Dat is de uitdrukking waarmee God zegt, ik ben niet alleen de God van Israël, ik ben de God van alle volkeren. En meestal is het een dreigement, de Heer der Heerscharen. Althans aan het adres van een ongelovig Israël. Want het impliceert, ik kan de heidenen gebruiken om over jullie een oordeel te brengen. En het impliceert bij gelegenheid ook, ik kan uit die heidenen een ander volk voor mijn naam vormen. En dat komt dan weer vooral omdat hij een deel van Israël voor die tijd onder de heidenen verstrooid had. Zodat hij vanuit de heidenen een ander volk voor zijn naam kon vormen, terwijl het toch hetzelfde volk was. Maar, dat is Heerscharen. God der menigte. De God Israëls. Eerst de God der Heerscharen, dan de God Israëls. Waarom doet gij zulk een groot kwaad tegen uw zielen, opdat gij u de man en de vrouw, het kind en de zuigeling uit het midden van Juda uitroeit, opdat gij u geen overblijfsel overlaat? De Heer zegt, wat jullie doen, heeft dit tot gevolg. Je bent jezelf aan het uitroeien. Het is gewoon zelfvernietiging. Al die afgoderij leidt tot vernietiging. Tergende mij door de werken uw handen, rokende andere goden in het land van Egypte, alwaar gij gekomen zijt om daar als vreemdeling te verkeren. Dat alleen al, dat ze nu ontkomen zijn naar Egypte, dat alleen al is natuurlijk godslasterlijk. Want je kan vluchten waarheen je wil, maar als je een Israëliet bent, dan vlucht je niet naar Egypte. Nee, om de eenvoudige reden dat God heeft je daar nou juist uit verlost. En als je daarna terugkeert, vrijwillig, zeker als groep, als overblijfsel van dit Joodse volk of van deze Joodse staat, dan handel je net zo goed in strijd met Gods plan, Gods wil, of hoe je dat maar zeggen moet. Dat doe je niet. Je gaat misschien de andere kant op, maar je gaat niet naar Egypte. Zie? En dan ook nog afgoderijbedrijven. Nou goed. Opdat gij uzelf uitroeit. Dat wil zeggen, dat is waar het toe leidt. Bij opdat denk je meteen aan dat is het doel. Maar dan zou het ironisch geformuleerd zijn. Maar het is totdat. Dat wil zeggen, dat gaat gebeuren. Dat is logische consequentie ervan. Ja. Je mag het natuurlijk niet zeggen, maar ik doe het toch. Ik heb werk genoeg, dus daar heb ik geen probleem over. Dus ik kan het rustig zeggen. Als je als christelijk land allerlei vreemde godsdiensten in je land binnenhaalt, zo zonder meer, omdat je zelf denkt er nog beter van te worden ook, dan richt je jezelf als land ten gronde. En ik geloof ook dat het vandaag waar is. Tenslotte, dat heeft iets te maken met de bedeling van het menselijk bestuur en de gang van zaken van de volkeren, de administration van de volkeren, om zo te zeggen. Het beheer daarvan, je helpt jezelf naar de Filistijnen, en dat lijkt me de goede uitdrukking in dit verband. Lees anders de geschiedenis van Israël nog maar na. Daar gaat het toch altijd over. Dat ze de stem des Heeren hun schats niet gehoorzamen, of dat ze de wet niet kunnen houden zelfs, maar dat is nog tot daaraan toe. Maar dat ze in plaats daarvan dan ook nog andere goden gaan dienen, hardnekkig, ja, dat brengt het oordeel over hen. Zie? Ik bedoel, als je niet bekwaam bent om de Heer te dienen, dat is tot daaraan toe, als je het niet kunt. Maar als je bewust aan andere goden gaat dienen, daarvan kan je niet zeggen dat moet, ik kan dat niet weerstaan. Dat is onzin. Dat is een vrije keuze die je maakt. En op grond daarvan komt dan ook het oordeel, eerst over de 10 stammen en nu inmiddels over de 2. Dat is wat gebeurt. En dat is ook de aanleiding voor het uiteindelijke oordeel over de volkeren in de dagen van de wederkomst van Christus. De verspreiding van afgoderij in het algemeen en van één in het bijzonder. Maar goed, dat is nou mijn onderwerp niet. Maar het leidt tot uitroeiing. En opdat gij wordt tot een vloek en tot smaadheid onder alle volken der aarde. Dat zijn de Joden nu nog. Al is er inmiddels een heleboel gebeurd. Maar het verhaal is nog steeds hetzelfde. Hebt gij vergeten de boosheden uw vader en de boosheden der koningen van Juda en de boosheden hunner vrouwen? Want die brachten vaak, dat waren vaak buitenlandse vrouwen, die brachten ook nog wel eens wat afgoderij binnen. Dus. Hè? En uw boosheden en de boosheden uw vrouwen, die zij gedaan hebben in het land van Juda en in de straten van Jeruzalem. Zij zijn tot op deze dag nog niet verbrijzeld van hart en zij hebben niet gevreesd nog gewandeld in mijn wet en in mijn inzettingen die ik voor uw lieder aangezicht en voor het aangezicht uw vaderen gegeven heb. Heel de ondergang van hun eigen natie heeft hen nog steeds niet tot bekering gebracht. Heeft hen nog steeds niet geconfronteerd met hun eigen falen, met hun eigen fouten. En dat gaat dikwijls nog zo, hè. Daarom zo zeggen, nou ja, kijk, onze westerse cultuur, ik had ook kunnen zeggen christelijke cultuur, met het zicht op even terug dan, hè, lang achterom kijkend zal ik het zeggen, vooral lang, in de zin van over de tijd heen, onze zogeheten christelijke cultuur is zeer hoogmoedig. Atheïsten die leggen er wel eens de vinger bij en wij denken, waar hebben ze het over? Maar dat is inderdaad zo. Is over het algemeen zeer hoogmoedig. Wij zijn dat volk dat zal de wereld wel even onder controle brengen en leren hoe het moet. En onze eigen zogeheten verworvenheden moeten we zo nodig exporteren, uitvoeren over heel de wereld en wellicht zelfs dwingend opleggen met behulp van wapenen. Het is vandaag nog zo. En we denken dat we daarmee een goed werk verrichten. Maar ik moet u zeggen, zolang we niet verbreiden het geloof in de Heer Jezus Christus en het evangelie prediken, is al het andere volstrekte onzin. En al het andere wat volstrekte onzin is en vaak zelfs misdadig, kan getolereerd worden als het bijkomt en bovenaan staat de verkondiging van het evangelie. En als dat er niet is, is volstrekte arrogantie en hoogmoed en een volstrekte onwil om de eigen tekorten te willen inzien. Het eigen falen bedoel ik. Maar als in de Bijbel de situatie beschreven wordt van Israël, ik bedoel Israël, ik bedoel de Amos, via Amos, 10 stammen van Israël, Joden laat ik buiten beschouwing even. Als daar beschreven wordt hoe dat land eruit ziet en hoe ze daar leven en hoe de samenleving eruit ziet en wat zo de gebruiken zijn, dan kun je het niet missen, dat is de beschrijving van onze tegenwoordige wereld, onze cultuur waarin wij leven. Helemaal precies. Alleen we zien er geen kwaad in. We denken dat het zo hoort. We vinden het vanzelfsprekend. En dat vind je hier vermeld over de Joden. Zometeen gaan ze antwoorden aan Jeremia. Ze zeggen, wat hebben we dan verkeerd gedaan? Ze niet weten wat. Mensen is toch vrij? En wij zouden het aanvullen, is toch vrijheid van godsdienst? Moet toch kunnen? Een beetje christen is toch tolerant en vergevingsgezind en al dat soort dingen. Het moet toch kunnen? En wat doe je dan in Nederland in dat soort omstandigheden als je Mohammedaan bent? Dan aanvaard je de hulp van de evangelische, hoe heet het, die van ook weer, nee, de ChristenUnie of zoiets. Of van het CDA, desnoods, maar die krijg je dan wel mee. Want die lui moeten tolerant zijn, dat doen ze dan, dus ze laten dat allemaal toe. Maar je moet eens in de Bijbel lezen wat de koning uitgemeten krijgt via de profeet als die man tolerant is naar ten aanzien van andere godsdiensten. Hè? Maar dan denken we, ja, dat is niet voor ons, dat is oud-testamentisch, het gaat over Israël, dat zijn wij ook al niet. En weet u wel, dan is het ver van ons bed. En uiteindelijk, ja, dat zijn maar verhalen die wij in onze dagen op een of andere wijze moeten toepassen. Of moeten vergeten, of anders moeten vertalen, wegredeneren, of wat het maar is. En we snappen niet dat het gewoon over ons gaat. Rechtstreeks. Dat is raar. Nou ja, zo raar zijn de Joden hier ook. Maar echt, echt vreemd is het dus eigenlijk ook niet. Ze leren niks. En dus, ze zijn nog steeds niet verbrijzeld van hart, staat er. Tot op deze dag niet. En ze hebben niet gevreesd, nog gewandeld in mijn wet en in mijn inzettingen die ik voor uw lieder aangezicht, vers 10, en voor het aangezicht uw vader gegeven heb. Vers 11, daarom, zo zegt de Heer der Heerscharen, de God Israëls, zie, ik zal mijn aangezicht tegen jullie stellen ten kwade en om gans Juda uit te roeien. En ik zal het, hoezo gans Juda? Nou, ik zal het overblijfsel van Juda wegnemen. Wie? Het overblijfsel die hun aangezichten gesteld hebben om in Egypteland te gaan, om al daar als vreemdelingen te verkeren, als allochtonen. En zij zullen alle in Egypteland verteerd worden, hoewel ze zich verspreid hebben in ieder geval via de belangrijkste steden die wij kennen uit de oudheid. Door het zwaard zullen zij vallen, door de honger zullen zij verteerd worden, van de kleinste tot de grootste toe. Door het zwaard en door de honger zullen zij sterven, en zij zullen worden tot een vervloeking, tot een ontzetting en tot een vloek en tot een smaadheid. Dat was Juda geworden in Judea, in eigen landers. En die, misschien waren er een paar honderd personen hier, maar die die dan gevlucht zijn in dat gezelschap naar Egypte, onder Gedalia, weet u nog, die doen hetzelfde nog een keer over. Dat wil zeggen, die zullen daar alsnog in Egypte, alsnog, sterven door het honger en door het zwaard en door het oordeel gods, tot ontzetting en tot vloek en tot smaadheid. En het heeft er alle schijn van, door dit hoofdstuk hier. En dat is het laatste wat erover gezegd wordt overigens. Maar ook via het verslag uiteindelijk van Flavius Josephus, dat Nebukadnezar specifiek erop uit was om die Joden gevangen te nemen, dan wel uit te roeien. En dat dan aanschouwen van de Egyptenaren. En daarom kan er staan tot een vervloeking, tot ontzettingen, tot een vloek en tot smaadheid. Dat veronderstelt dat er anderen bij zijn, die stonden erbij en die keken ernaar en hebben dat gezien vol afgrijzen, maar ze hebben het zien gebeuren. En zo doet de Heer dat, demonstratief. En zo is het ook gebeurd. Afgezien daarvan, de hele positie van Nebukadnezar aan het hoofd van het Babylonische Rijk is een positie die hij door de Heer ontvangen had. En de Heer noemt hem mijn knecht Nebukadnezar. En toen de man dacht dat hij het zelf zo goed deed, toen heeft de Heer hem ook nog een lesje geleerd. Dat kunt u lezen in het boek Daniel. Kortom, de Heer had Nebukadnezar in die positie geplaatst om een eind te maken aan Juda, dat wil zeggen aan het Tweestammenrijk. En die gebruikte dezelfde Nebukadnezar om de ontkomenen, degenen die ontkomen waren, naar Egypte alsnog onder het oordeel te brengen. En Flavius Josephus schrijft hoe Nebukadnezar inderdaad een contingent Joden heeft gevangen genomen in Egypte, vanuit Egypte heeft weggevoerd. En het wordt hier genoemd, hè. Ook gevangenis werd ook genoemd immers. Nog in 43 vers 11. Ze zullen worden tot vloek, vervloeking, tot ontzetting, een vloek en een smaadheid. Met zijn woorden die eerder gebruikt zijn en ook later gebruikt zijn, en die ook betrekking hebben, niet omdat ze hier staan, maar omdat ze elders staan in elk geval, die ook betrekking hebben op het Joodse volk in onze tegenwoordige tijd, in onze bedeling, sinds de val van Jeruzalem onder de Romeinen. Met daaraan nog vastgekoppeld dat door die situatie de naam van de Heere, de God van Israël, meer specifiek dus van Juda, omdat dat aan de oppervlakte ligt en algemeen bekend is, dat die naam des Heeren onmiddellijk wil gelasterd wordt. En dat in plaats van dat het een volk is voor zijn naam, tot eer van God, werkt het in de praktijk andersom, tot oneer van God. Dat is een gemakkelijke argumentatie voor, dus deze. Als die God van de Bijbel de God is van het Joodse volk, wie wil hem dan? He? Ik bedoel, het zal je God dan maar wezen. Die je verstrooit onder alle volkeren. En die het laat gebeuren op zijn minst. Dat je nergens veilig bent en altijd weer moet vluchten. Dat je met uitroeiing bedreigd wordt en al tegen allerlei specifieke geboden en verboden aanloopt. En beperkingen die de Joden zijn opgelegd en wat het maar was ook allemaal. Zo'n God zit je toch niet op te wachten? Nou ja, wij wel. Maar wij hebben de Bijbel erbij open en laten ons onderwijzen met betrekking tot hoe dat dan zo gekomen is en waarom dat zo is. En dan hebben we er begrip voor, hopelijk. Maar we worden meteen gewaarschuwd, geleerd. Dat wil zeggen, je weet wat je te wachten staat als je handelt tegen beter weten in. En daarmee tegen de wijsheid Gods in, enzovoorts. Want Israël en ook het Joodse volk hier kan nooit zeggen, we hebben het niet geweten. Zij wisten het, het is er bij herhaling en continu, dat stond hier ook trouwens, de eeuwen door bovendien, is hen het altijd verteld en ze hebben zich er gewoon niks van aangetrokken. En als je dan een God hebt die niet ingrijpt, nou zo'n God hoef ik niet, eerlijk gezegd. Daar hoef ik ook niet lang over na te denken. Als je een God hebt die over zich laat lopen en alles maar over zijn kant laat gaan en zo. Wat heb je aan zo'n God? Dus doen we dan toch die God van Israël maar. Populair gezegd, maar en daar blijf ik bij. Een genadig God. Een barmhartig God, een laakmoedig God. Maar hij stelt zijn grenzen. En je weet waar je aan toe bent. Wij proberen de draad weer op te nemen bij vers 13... Want ik zal bezoeking doen over degenen die in Egypteland wonen, gelijk als ik bezoeking gedaan heb over Jeruzalem. Dat wil zeggen, niet over de Egyptenaren, maar over de Joden in Egypte. Door het zwaard, door de honger en door de pestilentie, zodat het overblijfsel van Juda, die in Egypteland gekomen zijn om al daar als vreemdelingen te verkeren, geen zal hebben die ontkomen of overblijven, te weten om weder te keren in het land van Juda, waarnaar hun ziel verlangt weder te keren om al daar te wonen. Maar zij zullen er niet wederkeren. Dus wat je leest is dat ze weliswaar in Egypte wonen, maar wachten op de gelegenheid of zoeken naar de gelegenheid om terug zich te vestigen in Judea. Maar de Heer zegt dat zal niet gebeuren. Zij zullen er niet wederkeren, behalve die ontkomen zullen. Met andere woorden, er zullen er toch enkele zijn die alsnog uit Egypte zullen kunnen terugkeren naar Judea. Maar dat moet dan wel een heel kleine minderheid zijn. Ik denk als je dat schat op enige tientallen, dat je dan aan de hoge kant zit. Maar dat weten wij niet, want het wordt verder niet vermeld. Maar er zouden er enkele van overblijven. En wat ik daarnet riep, roep ik dan weer. Ja, die kunnen het dan nog eens navertellen over hoe dat geweest is. Maar in principe, er wordt een eind gemaakt aan dat volk. En voor zover er nog een volk was van misschien enige honderden of hoeveel het er maar waren, zegt de Heer, nee, daar maak ik een eind aan. Behalve die ontkomen zullen. Overigens, Jeremia zelf zou ontkomen. En Baruch ook, waar nog een heel hoofdstuk aan gewijd wordt, al bestaat het dan maar uit 5 versen. Dat is hoofdstuk 45. En natuurlijk die dochters ook, want zij zijn onze enige hoop en onze enige houvast voor wat betreft de continuering voor het huis van David. Het koningshuis wel te verstaan. Toen antwoordden aan Jeremia al de mannen die wisten dat hun vrouwen andere goden rookten, en al de vrouwen die daar stonden zijnde een grote hoop, mitsgaders al het volk die in Egypteland in Patros woonde, zeggende, dat wil zeggen ook die van uit Patros, maar die woonden enige honderden kilometers naar het zuiden, maar zouden, hoe ver ze ook weg wonen, ze zijn hierin betrokken. Hoe dat gegaan is, weet ik niet. Of ze een brief gekregen hebben, een schriftelijk antwoorden, of dat ze verzameld zijn geworden voor de gelegenheid, of dat Jeremia ze allemaal bezocht heeft. Dat zou ook nog kunnen. Dat weet ik niet, maar deze woorden zijn een, op al die plaatsen waarheen ze, waarin ze zich gevestigd hadden, volgens vers 1, al die woorden zijn daar gesproken, dan wel bekendgemaakt. En zij antwoorden ook en zeggen, vers 16, aangaande het woord dat gij tot ons in des Heren naam gesproken hebt, wij zullen naar u niet horen, maar we zullen ganselijk doen al hetgeen uit onze mond is uitgegaan, rokende aan Melechet des hemels, aan de koningin betekent dat gewoon, de koningin des hemels. Ik weet niet of die opgevallen is, maar de vrouwen zijn ruim vertegenwoordigd. Worden uitgebreid genoemd. En zeker als het over vrouwen gaat, die hebben graag een godin. Dus daar heb ik nog nagevraagd aan de Rooms-Katholiek. Maar doe maar. Hè? Ja, is zo. En in Glastonbury heb ik het trouwens ook nog eens nagevraagd. Maar. Mens. De mother goddess, hè? Nou, moeder aarde, ja. Maar dit is moeder des hemels. Goed. En haar drankoffer offerende, gelijk als wij gedaan hebben, dat wil zeggen, we gaan gewoon daarmee door. Wij en onze vaders, onze koningen en onze vorsten in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem. We hebben altijd gedaan. En toen werden wij met brood verzadigd en waren vrolijk en zagen geen kwaad. Ja, het is maar hoe je de dingen bekijkt, hè. Wij deden dat en toen was er geen probleem. Nee, het probleem kwam toen. Maar dat willen ze niet zien. Dat de ondergang van Juda het gevolg is van hun handelwijze toen. We zullen zeggen, de uitwerking van de, van de langmoedigheid onze heren, om zo te zeggen. Dat leggen ze uit als van, dat komt omdat wij die goden gediend hebben. En daarom hadden we het zo goed. Ja, het is maar hoe je het zeggen wil. Als je niet wilt, hoeft het niet, hè. Als je niet wilt geloven, dan niet. Maar van toen af dat wij opgehouden hebben aan Melchet des hemels te roken en het drankofferen te offeren, hebben wij van alles gebrek gehad en zijn door het zwaard en door de honger verteerd. Ja, het was andersom natuurlijk, hè. Die legers kwamen van Babel en dat gooide hun hele normale wijze van handelen, wijze van leven overhoop. Maar niet andersom. Ook wanneer wij aan Melchet des hemels roken en haar drankoffer offeren, maken wij haar gebeelde koeken om haar af te beelden en offeren wij haar drankofferen zonder onze mannen. Toen sprak Jeremia tot al het volk, tot de mannen en tot de vrouwen en tot al het volk die hem zoals geantwoord hadden, zeggende: het roken dat gij in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem gerookt hebt, gij en uw vaderen, uw koningen en uw vorsten en het volk des lands, heeft de Heere daaraan niet gedacht en is het niet in zijn hart opgekomen? Zo van, de Heer heeft daaraan gedacht en het is in zijn hart opgekomen en hij heeft daarop gereageerd. Dat is de retorische vraag. De Heer heeft er toch wat aan gedaan? Daarom is die ellende jullie overkomen. Zodat hij de Heer niet meer kon verdragen, kwam een einde aan zijn verdraagzaamheid en zijn langmoedigheid. Zodat het de Heere niet meer kon verdragen vanwege de boosheid uw handelingen, vanwege de gruwelen die gij deed. Daarom is uw land geworden tot een woestheid en tot ontzetting en tot een vloek, dat er niemand in woont gelijk het is te deze dagen. Vanwege dat gij gerookt hebt en dat gij tegen de Heere gezondigd hebt en des Heeren stem niet gehoorzaam zijt geweest en in zijn wetten, in zijn inzettingen, in zijn getuigenissen niet hebt gewandeld. Want dat is de andere kant van het verhaal. Deze dingen waren tevoren vastgelegd. In ieder geval in de Torah. Dat wil zeggen in de boeken van Mozes. Er werd aangekondigd hoe dat zou zijn. En er werd aangekondigd dat als zij de afgoden zouden dienen, zou de Heer hen uit hun land zetten, enzovoorts. Uitgebreid in Deuteronomium allemaal, dus vind ik wel genoeg eigenlijk. Die dingen waren tevoren aangekondigd en Jeremia zegt, en zo is het toch nu gegaan? Daarom is u dit kwaad wedervaren, gelijk het is te deze dagen. En dat staat er dan voor de derde keer, geloof ik. Gelijk het is te deze dagen. Voort zeide Jeremia tot al het volk en tot al de vrouwen: hoor dus, Heere, woord, gij gans Juda, die in Egypte land zijt. Zo spreekt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, zeggende. Ik vind het altijd wel aardig dat het nog staat, de God Israëls. Terwijl de Joden bij naam Israël dan toch in de eerste plaats zouden moeten denken aan dat voormalige tienstammenrijk. Want dat droeg de naam Israël. En twee stammen heette Juda. Maar de Heere is nou eenmaal de God van Israël, zodat er altijd nog iets is naast dat Joodse volk, hè? Zo spreekt de Heere der Heerscharen, de God Israël, zeggende: aangaande u en uw vrouwen, ze hebben toch met uw mond gesproken en gij hebt het met uw handen vervuld, zeggende: wij zullen onze geloften die wij beloofd hebben ganselijk houden, rokende aan Melchet des hemels en aan drankofferen offerende. Nu, zij hebben uw geloften volkomenlijk bevestigd en uw geloften volkomenlijk gehouden. Daarom, namelijk omdat ze zeggen, wij houden ons aan onze oude afgodische gebruiken. Daarom, hoort des Heeren woord, gij gans Juda, die in Egypteland woont. Zie, ik zweer bij mijn grote naam, zegt Jehovah, zo mijn naam met de mond van enig man van Juda in gans Egypteland meer zal genoemd worden, die zeggen, zo waarachtig als de Heere Heere leeft. Dat betekent, er zal niemand meer zijn in Egypte die zal zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft. Want het mag dan een Joodse, eventueel Israëlitische uitdrukking zijn. Er zou er geen overblijven in Egypte. Zie, ik zal over hen waken ten kwade en niet ten goede. En alle mannen van Juda die in Egypteland zijn, zullen door het zwaard en door de honger verteerd worden, totdat zij ten einde zijn. Maar die van het zwaard ontkomen zullen uit Egypteland wederkeren in het land van Juda, weinig in getal. Dat wil zeggen, een enkeling zou overblijven en terugkeren naar Juda. Maar het betekent wel dat er in Egypte in ieder geval geen Jood zou overblijven. Dus men zou er of omkomen, maar een heel klein aantal zou alsnog ontkomen en terugkeren naar Juda, staat er. Weinig in getal. En het ganse overblijfsel van Juda die in Egypteland gekomen zijn om al daar als vreemdeling te verkeren, zullen weten wiens woord bestaan zal, het mijn of het hunne. En dit zal jullie het teken zijn, spreekt de Heer, dat ik in deze plaats over uw bezoeking zal doen, opdat gij weet dat mijn woorden zekerlijk over u bestaan zullen ten kwade. Alzo zegt de Heer, zie, ik zal farao Hofra, de koning van Egypte, geven in de hand zijner vijanden en in de hand dergenen die zijn ziel zoeken, gelijk als ik Zedekia, de koning van Juda, gegeven heb in de hand van Nebukadrezar, de koning van Babel, zijn vijand, en die zijn ziel zocht. Dat wil zeggen, met de farao van Egypte zou hetzelfde gebeuren als wat met Zedekia gebeurd is in Juda. En de locatie is verplaatst, wat er over was is in Egypte, maar Egypte wacht hetzelfde lot. Dat wil zeggen, de koning zou gevangen en gedood worden, en het Joodse volk, voor zover aanwezig daar, zou uitgeroeid worden. Hetzelfde verhaal. Je mag eruit concluderen dat de Heer dus toch wel erg boos was. En dat lijkt me een understatement. Hij was woest. Na al die jaren. Misschien na al die eeuwen. Maar het was tijd om in te grijpen. Het is wat hij deed. En voordat we het vermeld vonden, staat er dan, maar niet te min, er zal altijd iemand uit Levi zijn. Er zal altijd iemand uit David op de troon zitten enzovoort. Maak je geen zorgen, zegt de Heer. Ik hou mij aan mijn belofte. Als je nou zou zeggen, van dit kunt u niet doen, want daarmee breekt u uw eigen belofte aan Juda en eventueel aan Levi en aan Israël, dat immers altijd Gods volk zou zijn, zoals elders vermeld. Dan zegt de Heer, maak je geen zorgen, Israël is altijd mijn volk. Er zal altijd een koning zijn uit Juda over Israël, en er zullen altijd Levieten zijn die mij dienen. Maak een eind wel degelijk ook aan Juda, zoals ik het gedaan heb aan Israël en Samaria in het verleden. Meer dan een eeuw daarvoor. Iets meer dan een eeuw daarvoor. Dat is waar het over gaat. En dan denkt u, nou, dat is er bijna het eind van het verhaal, want we hebben nog maar 5 versen en dan krijgen we een profetie over Egypte in het algemeen met een heel lange adem. En een profetie over de Filistijnen en over Tyrus en Sidon en over de Moabieten en over Ammon en over Edom en over Syrië, Damascus, over Arabië, over Elam, over Babel, 2 hoofdstukken. 2 hoofdstukken over Babel, jawel. Kortom, dan zijn we van dit onderwerp af. En dan zijn profetieën met een lange termijn. Dat wil zeggen, die gaan hoofdzakelijk nog steeds over de toekomst. Over de antichristelijke tijden. En dan hebben we tot slot, ter afsluiting van het boek, nog een samenvatting van de verwoesting, verovering en verwoesting van Jeruzalem. En we vragen ons af hoe het verder gaat. Nou, we hebben nog 5 versen, dat is hoofdstuk 45. En merkwaardigerwijs, dat hoofdstuk staat chronologisch helemaal misplaatst. Dat gebeurt wel meer, daar heb ik u eerder op gewezen. Dat dingen niet vermeld worden in de volgorde waarin ze geschreven zijn. Deze ook niet, maar vraagt u zich nou af, hoe gaat het nou verder met Jeremia, des konings dochteren? En dan wordt er niks vermeld. Behalve dan wat oorspronkelijk in hoofdstuk 1 al vermeld wordt. Dat hij zich geen zorgen hoefde te maken. Dat hij zou ontkomen. En dat hij geroepen was om koninkrijken te bouwen en te planten. En dat heeft hij tot nog toe niet gedaan. En hier aan het eind van het verhaal kun je altijd zeggen, nou ja, hier heb je Jeremia, ja, hij heeft koninkrijken afgebroken, dat is gebeurd. En als hij nou nog wat moet planten, dan heeft hij minstens twee plantjes bij zich. Waarmee je dat kan doen. Twee takjes. Maar ja, die heb ik uit Ezechiël. Dat ik ze zo noem. Maar dat moet dan hierna nog gebeuren. Dat weet je verder niet. En wat die Baruch aangaat, de amanuensis, de schrijver. Hoe noem je zo iemand? Het hulpje van... Ik bedoel het niet onderbiedig uiteraard, maar de hulp dan vooruit van Jeremia, die toch hier ook al een leeftijd bereikt heeft dat hij een bril nodig heeft of een schrijver. En een bril had hij niet kennelijk, dus hij heeft een schrijver bij zich, Baruch. En we krijgen hier een specifieke profetie over Baruch dan. Een die al veel eerder, al 18 jaar daarvoor ongeveer gegeven was. Want er staat het woord dat de profeet Jeremia gesproken heeft tot Baruch, de zoon van Neria, als hij die woorden uit de mond van Jeremia in een boek schreef. Dus Baruch heeft het zelf moeten opschrijven. Het ging over hem, maar hij heeft het zelf moeten opschrijven. In een boek schreef. In het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda. Het vierde jaar van Jojakim is, voor zover ik weet, 806 voor onze jaartelling. Dat was dus zo ongeveer in de dagen van na de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. Dat was het dan, maar het was nog voor de ballingschap. In 598 begon die officieel en ruim dus voor de verwoesting van Jeruzalem in 587. Heb je dat? Dus lang tevoren, voordat het echt helemaal fout zou gaan. Hè? Jeruzalem was al ondergeschikt gemaakt aan Babel, dat wel, maar er waren nog steeds koningen uit het huis van Juda op de troon. En dan staat er dat bij die gelegenheid al gezegd wordt, alzo zegt de Heere, vers 2, de God van Israël, van u, o Baruch, van u, o gezegende, want dat is wat zijn naam betekent, de knielende, Baruch, de gezegende, als die Latijn, als een Romein was, had hij Benedictus geheten. Hè. Vers 3, tot Baruch wordt gezegd, gij zegt, wee nu mij, want de Heer heeft droefenis tot mijn smart gedaan. Gelijksoortige woorden hebben we eerder gelezen over Jeremia, daar. Die in de put zat, weet u nog? Zo van, heer, moet het nou zo, weet u? Ik kan het niet aanzien, zei de man, maar vooruit. En hier is het Baruch. Wee nu mij, want de Heer heeft droefenis tot mijn smart gedaan. Ik ben moede van mijn zuchten en vind geen rust. Het is de man die dit allemaal heeft moeten opschrijven. Al die voorgaande hoofdstukken. Dus hij was ook gedesillusioneerd, teleurgesteld. Zo zult gij tot hem zeggen, zo zegt de Heere, zie dat ik gebouwd heb, breek ik af. En dat ik geplant heb, ruk ik uit. Zelfs dit ganse land. Hij zegt, ik breek het af. Maar waarom ook niet? Ik heb het toch gebouwd? Dan heb ik toch ook het recht om het af te breken? Ja, dit ganse land. En zoudt gij uw grote dingen zoeken? Hij zegt, ik ben bezig met wat ik zelf gebouwd heb af te breken. Ik heb het recht daartoe. Maar denk niet dat het mij niet aan mijn hart gaat. En wat jij betreft, Baruch, ja, jij ziet het dan ondergaan, maar jij hebt het niet gebouwd. Het was niet jouw eigendom. Dus als jij bedroefd bent, zegt de Heer, ik nog veel meer. Dat is altijd een goede norm voor ons ook. Mijn moeder zei, dan gaat het beroerd, jongen. Je moet maar zo denken, de Heer heeft erger meegemaakt. Ik zeg dat nu wat ongelukkig, maar toch is dat zo. Zie? En hier zegt de Heer zelf dat. Zoudt gij uw grote dingen zoeken? Ik bedoel, zou je eer en erkenning zoeken in een wereld die zelf de Heer Jezus verworpen heeft? Christendom wilde toch graag in de wereld een belangrijke positie innemen? Om maar te zwijgen van die lui die zich dan nog laten kronen ook nog. Tot kerkvorsten enzovoorts. Terwijl de grote baas door de wereld verworpen is. Dan haal je het in je hoofd. Zoudt gij uw grote dingen zoeken? Zoek ze niet, want zie, ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de Heere. Maar ik zal u uw ziel, dat wil zeggen uw leven, ik zal u uw ziel tot buit geven. Je mag dan een moeilijk leven tegemoet gaan, door veel strijd moeten gaan. Maar wat je eraan overhoudt aan die strijd, dat is buit immers. Oorlogsbuit, wat je eraan overhoudt, is je eigen leven. Ik zal u uw ziel tot buit geven in, en let op hoe het er dan staat, en ook waar het staat, in deze plaats, het laatste vers over die geschiedenis van Jeremia, de koningsdochters en het koninklijk huis en de staat. En wat er maar was allemaal, het laatste vers daarover eigenlijk. Ik zal uw ziel, uw leven tot buit geven in alle plaatsen waarheen gij zult heen en trekken. Punt. Met andere woorden, populair gezegd, hij zou het overleven, maar die is wel erg krap. Want je zou het toch gewoon in moeten lezen dat hij nog heel veel plaatsen zou bezoeken. En heel veel plaatsen bezoeken, dat kan, maar dan moet je lange reizen maken. Dus hij zou op zijn minst, dan neem ik hem weer krap, nog een lange reis maken en onderweg heel veel plaatsen bezoeken. En dat allemaal nog overleven ook. Nou ja, en daarom vind ik het niet gek. Als je dan ergens leest dat er ergens in Ierland iemand aankomt, een paar mensen, en een ervan heet Barug. Of Breck, of hoe men het maar schrijft. Barug, die kom je dus aan de andere kant van de oceaan helemaal in het westen weer tegen. Waarom ook niet? Ierland komt van Ibernia, en als je Ibernia opschrijft met Hebreeuwse letters, dan staat er gewoon dat het is het land van de Hebreeën, hè? Want Iber is hetzelfde als Heber. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor die naam van die rivier in Spanje, waar je min of meer langskomt als je een bepaalde route over land ook neemt vanaf Egypte naar Ierland. En dat heet de Ebro. Daar ligt ook Saragasso. Saragasso. Hoe komen die namen daar eigenlijk? En dit vertel ik zo uit het hoofd. En ik ga het u nooit aandoen. Maar ik heb hele lijstjes van dit soort namen. Hè? In zowel Spanje als in Engeland en zeker ook in Ierland. Al die namen waarin je dan tegenkomt. Of die komt het meeste voor namelijk. Of namen waarin je Isaac tegenkomt. Hoe heette die plaats in Iska, in Wales? Gewoon de naam Isaac. Maar vraag me weer. Ik ga u daar niet meer lastig vallen. Of hoe komt Tamar ergens in Cornwall terecht? Hè? En is er een rivier naar haar genoemd? Ik bedoel, dat zijn zo van die dingen. En dat is maar niet incidenteel. Dat geldt voor hele reeksen van adreskundige namen. En dat het adreskundige namen zijn, ja, logischerwijze, want die zet iemand een keer op een kaart en die blijven daarop staan. Dus die trotseren de eeuwen, die namen blijven bewaard. Kijk, personen die zo heten verdwijnen, die vergeet je. Maar die namen, ja, dat gaat meteen over eeuwen heen, zodat je daar de sporen terugvindt van de Hebreeën, want zo heten ze tot aan de uittocht van Egypte in elk geval, de Hebreeën. U weet wel, Hebreeuwse slaven in Egypte heet dat, hè? En Hebreeuwse jongetjes die gedoopt moesten worden, Hebreeën. Maar je vindt die Iberiërs, die vind je heel spoor over de Atlas heen enzovoort. En dat reikt inderdaad tot voorbij Ierland, tot in de Hebriden. Dat is nog noordelijker van Ierland, eilanden der zee, talloos enzovoort. En dat het verhaal daar naartoe gaat en dat je die Barug in elk geval onder die naam ook daadwerkelijk daar tegenkomt. Ja, dat hoef je dus helemaal niet te verbazen. Zo vreemd is dat niet. Als je gelooft wat de Bijbel zegt, wat de Heer zegt over wat hij beloofd heeft aan Israël. aan David in het bijzonder en aan Juda in het algemeen, dat wil zeggen over die scepter, dan mag je inderdaad verwachten dat het gezelschap van Jeremia, die dochters, of minstens één van die dochters, en Baruch erbij, dat ze inderdaad daar aankwamen op het oude spoor van de Iberiërs. En dit is de uitgeklede versie, wat ik u nu vertel, want ik beloof u dat ik de volgende keer daar dan toch wat uitgebreider op in zal gaan. Al zeg ik dan nu op voorhand meteen dat die dingen dus niet in de Bijbel staan, nee. Maar ja, dat zeg ik ook altijd als ik het Daniël 11 moet bespreken. Mensen, excuus. Maar alles wat ik moet uitleggen komt allemaal uit de gewone geschiedenisboeken. Of de ongewone geschiedenisboeken. Er is niks aan te doen. Want ja, het schijnt dat christenen daaraan moeten wennen, maar die Bijbel en de Bijbelse geschiedenis heeft zich gewoon hier op aarde onder de mensen afgespeeld en zijn sporen nagelaten en daar spreekt de Bijbel ook over. Over hoe dat zit. En wie die volkeren zijn en waar ze vandaan komen en waar ze heen gingen en wat ze gedaan hebben en al dat soort dingen meer. Dat vind je gewoon terug. En er zijn dingen waarvan de Bijbel het niet nodig vindt, de Heer het niet nodig vindt, om dat apart dan ook nog eens een keer in de Bijbel te vermelden en verslag te doen van de ondergang van Jeruzalem onder de Romeinen en wat het maar was allemaal. Onder Titus en hoe heette die berg ook weer? Massada. Dat staat toch ook allemaal niet in de Bijbel, maar iedereen weet het. Nee, niet iedereen. Niet iedereen interesseert het. En via die historische feiten, ook als God ze niet gedaan heeft, dan nog via die historische feiten wordt Gods woord, zijn profetieën, dan wel zijn beloften, vervuld. En daarom is het zinnig om daar kennis van te nemen, zeker waar het rechtstreeks verband houdt met wat we in de Bijbel lezen. En ik ben van mening dat we wel vaker in de Bijbel de draad kwijtraken, dat er niks verder verteld wordt, om de eenvoudige reden dat het nergens voor nodig is, omdat het gewoon verder bekend is. Wend dan maar even aan. Dan hebben we het er de volgende keer weer over. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, hemelse Vader, dat we u mogen kennen als die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn. En door wie alle dingen tezamen bestaan. En we danken u dat uw woord ons openbaart wat u gedaan hebt in het verleden en wat u doet ook vandaag en wat u zult doen in de toekomst. En hoe wij deze lijn van uw handelen, deze reeks van gebeurtenissen kunnen volgen in dat woord dat we ook vanavond mochten openen. En tot de erkenning kunnen en zouden komen dat u inderdaad die God bent, die niet alleen tevoren zegt wat u zult doen, maar die daarna ook demonstreert dat u dat kunt. Dat u bij machten bent om daadwerkelijk te doen wat u beloofd hebt. Ondanks alles en ondanks de ongehoorzaamheid, het ongeloof van de wereld als zodanig en van Israël in het bijzonder. Maar we danken u, Vader, dat we mogen vaststellen dat u een betrouwbaar God bent. Dat u zich bewezen hebt in de loop van de geschiedenis en dat wij des te meer reden hebben om ook voor vandaag ons vertrouwen op u te stellen en zeker ook voor de toekomst. Wij danken u daarom ook dat we met vrijmoedigheid over alle omstandigheden heen mogen uitzien naar de verschijning van uw heerlijkheid in het besef dat we aan die heerlijkheid deel zouden hebben omdat u ons daartoe geroepen hebt. Waar u die God bent die, ondanks alles, en dikwijls ook ongezien, ongemerkt, onopgemerkt door de wereld, uw werk gedaan hebt, dat we daaruit ook mogen concluderen dat u dat werk ook aan ons zult voltooien en dat u dat goede werk dat u in ons begonnen hebt zult voleindigen daadwerkelijk tot op de dag van Christus. Dat u voor ons een erfenis bewaart in de hemel, zoals u gezegd hebt, en dat wij ons volste vertrouwen daarop mogen stellen en mogen uitzien naar een geweldige toekomst die niet wij hebben opgebouwd of bewerkstelligd, maar die het resultaat is van de kracht van uw genade, van uw werking op grond van wie u bent. We danken u daarom dat we ook met vrijmoedigheid onszelf aan u mogen opdragen. En u vragen, Vader, wees u ons nabij. Leidt u ons in heel uw waarheid. Niet omdat wij dat bedenken, maar omdat u beloofd hebt dat te zullen doen aan allen die u liefhebben. Amen.